Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Wereldspelers. Robin Vink.
Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. In Wereldspelers hoor je hoe je succesvol kan ondernemen in een onrustige wereld en op welke valkuilen je moet letten. Jelle is er even niet, daarom sta ik hier. Maar gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen en hebben we het vertrouwde stemgeluid van Esther Jansen, mijn co-host van Culture Inc. Welkom. Hi. Esther.
Dank je, Robin. Goedemiddag.
Fijn dat je er weer bent in Wereldspelers. We gaan het hebben over internationaal ondernemen. Jij hebt veel met internationaal ondernemers te maken. En je had laatst een groep Serviërs over de vloer, hoorde ik.
Ja, dat was erg leuk. Een Servisch team voor een Nederlands bedrijf. En het bedrijf investeerde gelukkig in een cultuurtraining ook in hoe kunnen we elkaar beter begrijpen. Hoe kunnen Serviërs Nederlanders beter begrijpen. Dat hebben we in een Oer-Hollandse molen georganiseerd. Dat was voor hen ook een hele leuke ervaring. En wat ik heel leuk vond om te horen was dat ze ons vrij koud vonden. Want ik dacht eerlijk gezegd zelf over Serviërs. Ik denk, nou, dat zijn ook wel stevige jongens die hun mannetje staan. En zij vonden ons koud. En zij vinden zichzelf heel erg warm. En ze gaven aan dat ze in Nederland vaak toch werden gezien als luidruchtige types. Maar voor hen is dat juist een teken van enthousiasme, warmte, met elkaar verkeren. En dan worden ze inderdaad heel enthousiast en ook luidruchtig. Dus zij vonden ons koud. En wij moeten hen dus als wat warmer tegemoet treden.
Okay. En koud vinden ze dus dat wij toch een beetje bedeesd zijn? En
ja, het ging niet over het klimaat. Dat vonden ze trouwens ook. Ja. Het was wel koud. Maar ze vonden ons ook wel koude types. Te veel meteen op de inhoud, te veel meteen op de zaak. En te weinig toch weer op even het interpersoonlijke, even de relatie leggen.
Ja, we gaan te snel voor de Serviërs.
Ja, het is iedere keer weer hetzelfde liedje. Hè. We zijn toch te inhoudsgedreven, te weinig relatiegedreven.
Goed, zometeen meer alles over internationaal ondernemen en het bedrijf Soluforce dat met waterstofkabels, leidingen de hele wereld overgaat. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws op het gebied van internationaal ondernemen. En dat is nieuws van de onderzoeksredactie van BNR. Het blijkt namelijk dat Nederlandse bedrijven achter het net vissen om mee te helpen bij de wederopbouw van Oekraïne. Van alle miljarden die internationale instanties zoals de EU en de VN investeren in werkzaamheden in Oekraïne, komt er maar 3% bij Nederlandse bedrijven terecht. En dat is zelfs minder dan landen als België en IJsland binnenhalen. Nou, wie veel actief is als ondernemer in Oekraïne, we hebben al eens eerder in dit programma gehad, is Jeroen Ketting van Lifeline Ukraine. Goedemiddag, Jeroen.
Hi Robin, hi Esther.
Hoi. Hi.
Ja, herken jij dat beeld dat maar weinig Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij die wederopbouw in Oekraïne?
Jazeker. Je komt in Oekraïne weinig Nederlandse bedrijven of ondernemers tegen. Wel natuurlijk de bedrijven die er al zaten voordat de grootschalige oorlog begon. Maar die bedrijven zijn al actief in hun eigen sectoren, zoals de industrie of de landbouw. Ga zo maar door. En dat zijn niet de bedrijven die überhaupt de tijd hebben of de focus hebben om op die hulpkaravaan te springen.
Ja. Heb je zelf ook wel eens achter het net gevist?
Nou, grappig dat je dat vraagt. Net toevallig vandaag hebben we achter het net gevist bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Die hebben de UPF, Ukrainian Partnership Facility. We hadden daar een projectaanvraag liggen voor 3 miljoen euro om te gaan werken met 5 drinkwater- en rioolwaterzuiveringsbedrijven. Eigenlijk om voortgang te geven aan hele concrete interventies die we daar al waren begonnen als organisatie. Om die bedrijven overeind te houden. Nou, dat is afgewezen. En op basis van redenen waarvan heel veel mensen zeggen die nu vandaag dat hebben gezien, van ja, dat is eigenlijk heel raar. Maar waar komt dat door? Dat komt omdat we bij zo'n RVO, en dan raak je ook aan een probleem waarom we als Nederland niet goed meedraaien met die hulpkaravaan. Er is eigenlijk geen capaciteit bij zo'n RVO. Dus er zijn ook weinig mensen bij de RVO die lokaal begrijpen wat er in Oekraïne speelt en wat er daar moet gebeuren. Dus het is er wel uit te leggen waarom dat in ons geval in ieder geval nu helaas niet goed is gelopen.
Ja, ik zie Esther een beetje meeknikken en vol verbazing eigenlijk ook wel.
Ja, het verbaast me dat het is afgewezen natuurlijk. En ik vraag me dan af waar het ook komt. Je geeft een aantal oorzaken. zaken. Maar vaak zie je ook wel dat in die subsidie mogelijkheden die er zijn, toch heel vaak heel veel regels worden gesteld die niet altijd inderdaad rekening houden met lokale omstandigheden. Is dat hier ook aan de orde dan, Jeroen?
Nou, niet zozeer de regels. Kijk, het probleem is natuurlijk dat ze hebben beoordelingscriteria die niet altijd even duidelijk zijn. Ik denk, wij zijn als Lifeline Oekraïne een van de zeer weinige organisaties die lokaal in Oost-Oekraïne, in een gebied van 100 kilometer tot aan het front of tot aan de Russische grens, zijn wij actief met echte projecten. Ik stond letterlijk op 24 februari nog met mijn voeten in een in een geul waar we drinkwaterleidingen aan het vervangen zijn. Maar ik denk dat het niet alleen de criteria zijn waardoor we als Nederland achter het net vissen. Ik denk dat we ook gewoon in de spiegel moeten kijken. En ik denk dat het gedeeltelijk onze eigen schuld is. Het ontbreekt ons in Nederland aan leiderschap, aan visie, aan strategie, maar ook aan moed. En we pakken niet door. En wat je ziet is dat dat gebrek, dat zie je zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Waardoor we dus geen capaciteit vrijmaken om daar in Oekraïne een deuk in een pakje boter te gaan slaan. En je moet daar lokaal zitten, je moet daar lokaal, je zei het net al, Esther, je moet relaties leggen, je moet begrijpen wat er speelt. Buitenlandse Zaken doet echt heel goed werk in Oekraïne, maar die hebben relatief weinig capaciteit. Nou, als je kijkt naar Roderick van Schreef, ik geloof dat jullie hem vandaag eerder in het programma hadden, of in ieder geval geïnterviewd. Ja, die heeft misschien een paar mensen aan capaciteit. Nou, zo'n Oekraïne-gezant, hij is degene die verantwoordelijk is om het Nederlands bedrijfsleven te positioneren bij al die grote internationale financiële instellingen die hulp gaan betalen. Ja, zo'n man die moet gewoon 10, 20 mensen aan team om zich heen hebben, zodat ze gewoon ook wat kunnen betekenen. Ik zat gisteren bij Heek Corporate Affairs, dat is een lobby. Een corporate affairs en lobbyorganisatie waar je mensen hebt als generaal, oud-generaal Dick Berlijn, oud-premier Balkenende. Dat zijn mensen die je in zou willen schakelen om te zorgen dat die miljarden onze kant op komen. En we doen dat allemaal niet. We zitten lekker achterover en we denken van ja, het moet ons in de schoot vallen. Ja. Dus ik denk dat we daar als bedrijfsleven, moeten we daar lokaal gaan zitten. Als overheid moeten we capaciteit creëren. En we moeten doorpakken met het lobbyen. Maar daarvoor moet je, en ik kom erop terug, daarvoor moet je leiderschap tonen, visie hebben, een strategie uitwerken. Maar je moet ook moed hebben om daar lokaal te durven zitten.
Ja, nog één vraag, Jeroen, want dan hebben we het over de kansen van Nederlandse bedrijven in Oekraïne. Het is een oorlogsgebied. Uiteindelijk gaat het er ook gewoon om dat die mensen daar geholpen worden, dat het weer opgebouwd wordt. Waarom zouden daar Nederlandse bedrijven naartoe moeten? Moet je niet juist investeren in Oekraïne zelf en de Oekraïnse bedrijven, zodat die weer dingen kunnen doen?
Nou ja, kijk, we hebben als Nederland heel veel te bieden. En Esther was op ons forum, ons Lifeline Unbreakability Forum, afgelopen 1 maart, waarbij we heel veel van onze Oekraïnse partners naar Nederland hebben gehaald. En wat je ziet is dat die enorme, en dat zijn serieuze mensen van serieuze organisaties, er is een enorme behoefte bij Oekraïners om te leren hoe wij onze nutsinfrastructuur op orde hebben. Water, riolering, energie. Er is een enorme behoefte om te leren hoe wij onze gezondheidszorg en onze zorg in de algemene zin op orde hebben. Er is een enorme behoefte om te leren wat wij doen op het gebied van onderwijs. We zijn in Nederland heel goed op het gebied van wat ze noemen masterplanning, dus grootschalige plannen maken om je infrastructuur op orde te krijgen.
Ja, dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar wij ze bij kunnen helpen en waar we dan ook nog een keer zelf zakelijk van kunnen profiteren.
Natuurlijk. En kijk, die hulpcaravaan die blijft alleen maar gaan als we natuurlijk daar als bedrijfsleven baat bij hebben. Maar wat je ziet is dat er is zoveel behoefte daarin in Oekraïne. En er is ook veel latente capaciteit. En als we dat samenbrengen, die latente capaciteit in Oekraïne met de kennis die we hier vanuit Nederland over kunnen dragen, ja, dan kom je zowel als Nederland als Oekraïne kom je verder.
Oké. Okay. Dankjewel, Jeroen Ketting van Lifeline Ukraine.
Wereldspelers.
Ja, aan Wereldspelers lichten we elke maand een sector uit die de grens overgaat. Een sector waar Nederland goed in is. En deze maand hebben we het over energie. En mijn gast in de studio is Robert-Jan Berg, directeur van Soluforce. Welkom.
Fijn dankjewel, dat je bent. Dankjewel voor de uitnodiging, Robert.
Ja, jullie maken buizen, pijpleidingen waar waterstof doorheen getransporteerd kan worden. Daarover straks meer, maar eerst wil ik heel even terug naar 2 weken geleden. Toen was je op handelsmissie in Spanje. We hebben daarover ook de Nederlandse ambassadeur aan de lijn gehad in dit programma. Wat heeft die handelsmissie je opgeleverd?
Nou, misschien om eerst uit te leggen wat het goede aan die handelsmissie is en hoe een goede opzet is. Een handelsmissie in mijn beleving heeft 3 pillars nodig. 1, de overheid. Die moet een inbreng hebben, want dan heb je een government-to-government link liggen die daarmee de interessante mensen aantrekt. Dus heb je de juiste mensen aan tafel om het juiste gesprek te hebben. Dan heb je een stukje kenniscentra, waarbij je dus een verdieping kan krijgen in het onderwerp. En een stukje industrie. En het fijne is als die industrie erbij is, dat die een totale value chain kunnen vormen.
Nou, ja.
In dit geval, in deze missie, was dat inderdaad, kwamen al die elementen bij elkaar. En kon je dus inderdaad de juiste verdiepende gesprekken hebben. En ook kon je de link maken met de lokale partijen waar je ook echt voor de toekomst iets aan hebt.
Ja. En wat is het mooiste project dat je hebt bezocht?
Nou, wat heel mooi is, is dat men in de poort daar, Petronor, dat is de Baskische entiteit van Repsol, die is daadwerkelijk daar bezig met waterstof nu te produceren. Zowel voor lokaal gebruik, maar ook om hun eigen raffinaderij te kunnen vergroenen. Dus het is niet maar iets wat op een PowerPoint-presentatie staat als ambitie. Nee, het gebeurt daar daadwerkelijk. En het mooie is om te zien dat het daadwerkelijk gebeurt, omdat de lokale overheid ook daar zijn steek in neemt.
Ja.
Dus die sponsoren dit ook met financieringsondersteuning.
En wat was je grootste eye-opener tijdens die missie?
Nou, mijn grootste eye-opener is wel dat, kijk, als we kijken naar Spanje als land, die heeft de ambitie om 30% van de waterstof die wij in Europa willen gaan produceren, te gaan produceren. Maar zelfs in zo'n land begint de start klein.
Ja.
Dus we hebben een klein project die zichzelf daarmee bewijst. Mensen kunnen leren van waterstofgebruik. Mensen kunnen de problemen en de voordelen kunnen ze gaan ervaren. En zo kan je verder naar een opschaling.
Ja, ja, want we hebben het idee van we moeten grote netwerken aanleggen. Hè, zoals we nu ons gasnetwerk hebben. Maar jij zegt eigenlijk, daar zie je dat je gewoon klein moet beginnen.
Het is niet een en-of, het is een en-en. Maar het begint wel klein.
Ja.
Want als je niet klein begint, ja, dan leer je niet hoe je de grotere stappen kan maken.
Ja. En vooraf wel nog even een cursusje Spaans gedaan om met die handelsmissie mee te kunnen?
Nou, ik weet dat Gerard Baal inderdaad in jouw uitzending zei, een van de takeaways is, doe een cursus Spaans. Maar eigenlijk was dat helemaal niet nodig, want de Basken die spreken perfect Engels.
Oh, oké. Okay. Is dat typisch voor de Basken?
Spanje is groter dan Baskenland. En er zijn genoeg regio's in Spanje waar je niet zo makkelijk met Engels uit de voeten kunt. Dus ik zou het toch wel aanraden als je eenmaal voeten aan de grond hebt, om daar toch nog eens naar te kijken.
En staan Spanjaarden wel een beetje open voor deze innovatieve dingen, zoals we van Robert-Jan horen, zoals waterstof,
ja,
en dat soort dingen?
Nou ja, je geeft zelf aan dat het toch wel, ze hebben ambitieuze plannen. En je ziet dat ze op andere groene energie, zonne- en windenergie ook echt early adapters zijn geweest in Europa. En op het vlak van die groene energie echt wel een hele prominente rol willen vervullen. En daar hebben ze ook al heel veel invulling aan gegeven. Dus in dat opzicht zijn ze progressief ingesteld, ambitieus ingesteld. Ik moet altijd een beetje denken aan de conquistadores. Hè. Mensen zijn wel niet vrij en onverveerd. Gaan natuurlijk wel op een doel af, maar zoals je wel zegt, ja, ook een beetje klein beginnen. Dus ik zat net te denken toen jij dat zei, is dat een vergelijking ook met de Eemshaven hier, met de waterstof, dat je daar ook een soort van pilotproject of een project neerzet wat als voorbeeld kan dienen?
Nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik denk dat dat inderdaad het voorbeeld in Nederland is waar men op deze manier aan het denken zijn.
Ja.
Groningen Seaports, dat is ook de achtergrond waarom wij ooit in de waterstof gedaan. Groningen Seaports kwam al in 2018 naar ons en zei, kunnen jullie ons helpen met een vernieuwende, innovatieve waterstofnetwerk? En daar inderdaad heb je lokaal productie en afname die je aan elkaar kan koppelen. En dat begint klein.
Ja, en het is wat jij ook zegt, dat daar natuurlijk de overheid ook een prominente rol in vervult. Want zeker in Spanje is het ook wel een bureaucratisch land. Er zijn heel vaak vergunningen voor heel veel dingen nodig. En in die bureaucratie moet je natuurlijk de goede ingangen hebben op de juiste niveaus bij overheden. En dan kan zo'n handelsmissie echt wel deuren openen en om toegang te krijgen tot die besluitvormers.
Ja,
dus ik hoop dat dat voor jullie gaat versnellen op die manier.
Nee, kijk, wat deze handelsmissie ons in ieder geval heeft opgebracht, is dat we inderdaad nu in gesprek zijn met het juiste niveau en met de juiste partij in het Baskisch gedeelte dan van Spanje, die over deze infrastructuur gaat.
Ja. En Spanje is natuurlijk niet het enige land waar jullie actief zijn. Waar kunnen we Soliforce zoal vinden? Gooi er eens wat landen uit.
Wat landen eruit gooien, dat zou een hele lange lijst zijn. Nee, maar wij werken ongeveer 25, 30 landen. Maar we komen traditioneel, wordt ons product het meest gebruikt in het Midden-Oosten. En dan ook, wij komen uit de traditionele olie- en gascircuit. We hopen nu met de kennis die we opgedaan hebben in de olie-gaswereld al 20 jaar... om ook gewoon meteen de juiste stap te kunnen maken voor de waterstofinfrastructuur. Dus ook de groene energie op de juiste manier te kunnen transporteren.
Ja, dus die traditionele energie is wel nog een hele grote markt voor jullie?
Die traditionele energie is een grote markt voor ons. En ja, het is altijd een hele duale discussie over olie, gas en groene energie. Ik denk dat in een transitie heb je ze allebei nodig. En het feit dat wij daar nog steeds hele goede klanten hebben... maakt ook dat wij een lange adem en budget hebben om onze ambitie voor de groene energie te kunnen waarmaken.
Ja. En kun je dan diezelfde leidingen die je hebt liggen voor die olie en gas... kun je die gewoon voor waterstof gebruiken?
Die je voor gas hebt, de leidingen die je voor gas kan gebruiken... kan je ook voor waterstof gebruiken. En dat maakt het dus interessant, hè, want er zijn gewoon internationale standaarden... uit de olie- en gaswereld, hè, dus het zijn hoge standaarden... Die je eigenlijk kan omvormen... En dat hebben we eigenlijk zelf gedaan. We hebben zelf het voortouw genomen om te zeggen... Oké, er zijn internationale standaarden hiervoor. Hoe kan je die nu gebruiken om ook zo meteen certificeringen... en wet en regelgeving voor waterstofgebruik te maken?
Oké.
Want waterstofgebruik is zelf nieuw. Dat doen we in raffinaderijen. Maar waterstof als energiedrager die in het publieke domein wil gaan gebruiken... dat is natuurlijk wel nieuw. Ja, en daar zit een struggle op wet en regelgeving die ingevuld moet worden.
Ja. Want wat is die struggle dan? Want er moeten gewoon nog regels nog gemaakt worden.
Er moet voor alles moet er in ieder geval bekeken worden of er al regels zijn... of dat er nieuwe regels gemaakt moeten worden. En dat kan je van gebruik van waterstof, zuiverheid van waterstof... Wat is überhaupt groene energie? Op al die speelvelden moet een pakket van wet en regelgeving komen.
En moet je dan in elk land weer opnieuw beginnen met die regels?
Dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. Dus we hebben dat hele pakket voor Nederland hebben we dat gemaakt. Dus we zijn in stappen... zijn we vanuit onze traditionele olie- en gaswereld... zijn we bezig geweest om een goede certificeringspakket... voor onze buis te maken. Dus dat is van eerst je buis laten testen op waterstof. Dat hebben we samen met Kiwa gedaan. Vervolgens heb je dat pakket gebruikt om een product approval te kunnen krijgen. Wat jij net zegt, voor de Eemshaven, Delfzijl. Dus daar ligt nu een approval dat deze buis gebruikt mag worden. En vervolgens kan de overheid dat pakket weer gebruiken... om aan de normaliseringsinstantie instituut in Nederland, de NEN... te vragen of daar dan een norm op gemaakt kan worden. Dus je moet zelf als bedrijfsleven... Ja, het is een beetje give and take. Als je wilt dat er iets gaat lopen... zul je zelf ook proactief ermee bezig moeten zijn. Ja.
Is dat frustrerend? Of zie je het ook wel als een kans... dat je steeds die nieuwe regels weer opnieuw moet gaan maken?
Nou, beide. het is een kans omdat de normalisering en de wet en regelgeving op jouw eigen behoeften geschreven kan worden. Uiteraard is het ook frustrerend, want als je vooruit wil, dan is alles wat langer dan een paar dagen
duurt,
is vertraging. Dus ja.
Zijn die normen die je dan hier op een gegeven moment vastlegt... die hier worden geaccepteerd, die zijn, neem ik aan... in de Europese Unie ook van toepassing? Of worden daar ook geaccepteerd? Nou, dus in Spanje zou je daar dan ook mee uit de voeten kunnen?
Nou ja, dat is dus één van, om de link naar die handelsmissie te maken. We zijn nu mee in gesprek met Nortegas, die daar heel erg interesse in hebben. En die kunnen samen met ons dan kijken... of er nog iets moet gebeuren op die wet en regelgeving in Spanje... of dat het pakket wat wij nu hebben... dat al voldoende is om daadwerkelijk lokale implementatie van zo'n product te hebben.
Want er is natuurlijk wel heel veel sprake van wederzijdse erkenning... van certificeringsprocedures. Ja. Dat helpt.
Ja, dat helpt. Ja. Hè? Alleen er is geen overkoepelend iets wat zegt...
Het is ook nieuw.
Ja, zo werkt het.
Ja. En je had het net over het Midden-Oosten en Saoedi-Arabië... en dat soort dingen. Landen kom je dan in terecht. Esther, ik zou mij af te vragen... waar moet je op letten als je zaken doet in die regio? Want dat is toch weer iets heel anders dan Spanje, denk ik.
Ja, een heleboel. Twee dingen zou ik graag willen noemen. En eentje gaf je ze eigenlijk net ook al aan. Want je zegt, ik heb al hele goede contacten opgebouwd... in de loop van de jaren in het Midden-Oosten. En dat is volgens mij echt een kritisch... kritische succesfactor. Dus je hebt wasta, noemen ze dat in de Arabische wereld, introducties, relaties nodig. Op de juiste niveaus natuurlijk, op besluitvormende niveaus, om uiteindelijk toch goedkeuring te krijgen voor je activiteiten. Dus relatie is heel belangrijk en daar moet je in investeren. Tegelijkertijd is wat ik vaak hoor in het Midden-Oosten ook zo. Ja, het is een beetje een black box. Je weet niet zo goed hoe het met het besluitvormingsproces zit. En wanneer de hoogstmogende op een bepaald moment dan ja of nee zegt. En wanneer die ja zegt, dan moet je bij wijze van spreken gisteren leveren. Dus dat is, daar moet je dus heel flexibel en ook dienstbaar in willen zijn. En in het verlengde daarvan, en ik vroeg me af welke ervaring je daarmee hebt, Robert-Jan, is dat wanneer je een contract sluit, of mensen, ze nodigen natuurlijk uit om met zo goed mogelijk voorstel te komen, tegen zo laag mogelijke kosten. Want iedereen wil natuurlijk graag een piece of the pie, hè, in het Midden-Oosten. Maar ja, wanneer je er eenmaal binnen bent, dan word je vaak geconfronteerd met wijzigingen in het ontwerp of extra, nou ja, extra eisen, extra wensen. Dus zij kan zomaar bedenken dat hij toch iets anders wil. En dan krijg je veel meer kosten. En dan loop je eigenlijk een beetje achteruit in je verdienmodel. Dus dat is wat ik regelmatig hoor.
Zaken doen in het Midden-Oosten doen wij altijd met lokale partners. Dus die nemen daar een stukje risico voor ons in weg. En ja, ik ben in zijn algemeenheid, ben ik met je eens dat dat potentieel opdrachten of inzichten kunnen veranderen. Maar in alle eerlijkheid hebben wij daar nooit echt heel veel last van gehad. En nou ja, nogmaals, wij werken al meer dan 20 jaar in het Midden-Oosten met alle grote partijen, zoals een Saudi Aramco en een ADNOC en een PDO in Oman.
Ja, ja. We gaan bijna richting het eind van het programma, maar niet voordat we het toetje hebben gehad, zal ik maar zeggen.
Cultuurclash.
Ja, ik hoor al, Robert-Jan, jij bent een man van de wereld en dan moet je toch ook wel gekke dingen meemaken. Wat was je grootste blunder of het gekste dat je hebt meegemaakt? Kortom, wat was in een notendop jouw cultuurclash?
Ja, mijn cultuurclash, ik heb heel lang in Azië gewoond en gewerkt. En ik kwam ook veel in Korea. Dat is, op zich is dat al een cultuurclash met zaken doen. Maar daar zal ik niet al te uitgebreid omwille van de tijd over uitweiden. Maar het zaken doen in Korea had ik, als je dat zelf mag zeggen, had ik aardig onder de knie. Alleen er zit een cultuurclash, kan toch in een heel klein hoekje zitten. Want we waren op een gegeven moment met een Koreaans team waren we uit eten. Om iets een mijlpaal te vieren. Dat doe je normaal met een prachtige Koreaanse barbecue. En toen kwam een hele grote schaal met octopus tentakels kwam de kamer in. En ik heb later laten vertellen, dat heet, ik hoop dat ik het goed uitspreek, San Naji.
Okay.
En die kwam naar mij en ik wilde, toen kwam toch een stukje Nederlandse opportunisme kwam naar voren bij mij. Ik dacht, er komt een schaal met bewegende tentakels naar voren. Ik laat hem niet kisten.
Wacht even, dat leefde nog.
Ja, dat leefde nog. Ja, oh. Ik pak die schaal met tentakels en die gooi ik meteen op de barbecue. Ik dacht, ik laat me niet kisten. En hele zaal met lachende Koreanen. San Naji is een delicatesse en die moet je vers, rauw eten. Dus daar ging mij jarenlang Koreaanse inleving in de zakenbusiness. En dan werd ik in één keer eventjes toch weer die witte kaaskop.
Oké, maar heb je daarna gedaan? Heb je zo'n stukje wat nog lekker aan het krioelen was in je mond gestopt?
Ik had het al op de barbecue gehad.
Oh ja, dan was je geluk misschien.
Dat kon niet meer.
Saved by the bell.
Ja, inderdaad.
Saved by the barbecue.
Goed, nou, ik denk dat we met deze mooie anekdote dit programma gaan beëindigen. Dankjewel voor jullie komst. Dit was Wereldspelers, waarin we geleerd hebben, nou ja, dat je niet zomaar alles op een barbecue in Zuid-Korea moet gooien. Maar eigenlijk was het best een goed idee. Dankjewel, Robert-Jan Berg, directeur van Soluforce, en natuurlijk mijn co-host Esther Jansen. Fijn dat je er weer was.
Graag.
Volgende week dan zijn we er weer, dan is Jelle er ook weer. En dan met een echt Nederlands bedrijf dat in Amerika begonnen is, onder de vleugels van Boeing. Tot dan.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.